En luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst op de eerste Adventszondag. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Boot. De schriftlezing is uit het Oude Testament, Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 1, de versen 67 tot en met 80. Er zijn nog een paar mededelingen namens de kerkraad. De collectes zijn vandaag voor de kerk en voor de kerkelijke kas, met name voor de zending, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Vandaag ligt er bij de uitgang het nieuwe magazine van de jeugdorganisatie, het LCJ, Groei. Dat mag u meenemen naar huis. Voor elk gezin is er één exemplaar. De extra diaconale deurcollecte van vorige week, bestemd voor de hulp op de Filipijnen, heeft het prachtige bedrag opgebracht tot nu toe van 15.297 euro. Namens de diaconiegemeente heel hartelijk dank. We gaan nu samen zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat enig werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan weer met elkaar zingen. Nu uit Psalm 36, daarvan vers 2 en vers 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. En vers 3, bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 2 en vers 3.
gemeente stellen wij ons onder de tucht en het onderwijs van de heilige wet van de Here en zingen we daarna uit Psalm 90 het eerste vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
We gaan de schriften openen, de Bijbel,
En we lezen eerst uit het Oude Testament, uit Jesaja 9, de eerste 6 versen. Jesaja 9, de versen 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen. Door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid, de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. En uit het Nieuwe Testament, Lucas 1, vanaf vers 67. Vanaf vers 67 tot en met 80. De lofzang van Zacharias. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken, en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijnen tot de dag van zijn verschijning aan Israël. We gaan samen bidden. Er is voorbeden gevraagd, ook deze morgen, voor zuster M. van Gerestein Jansen. Bij een val van de fiets brak ze een sleutelbeen, waarvoor ze in het ziekenhuis werd behandeld. Voor broeder Ten Hoven, hij wordt deze week in het ZGV opgenomen voor een hersteloperatie aan zijn voet. Voor broeder en zuster van de Kraats van Gerestein, een broer van broeder van de Kraats is op 48-jarige leeftijd gestorven na een ernstige ziekte. voor broeder Blankenstein van de Aletta Jacobslaan. Hij is in het ZGV opgenomen voor behandeling en onderzoek. Voor zuster Smit Dekker. Zij moet komende week een buikoperatie ondergaan in het ZGV. Voor de familie Roffel. Bij zuster Roffel is geconstateerd dat, hoewel zij 6 maanden geleden aan haar oor is geopereerd, dat oor toch geen geluid meer doorgeeft. Ze heeft ook een zware kuur ervoor gekregen, maar het heeft geen enkel resultaat. Zij hebben dus als gezin ook best wel het een en ander te verwerken. Dankzegging voor broeder Van Kesteren, die na de behandeling in het ziekenhuis ook weer thuis mocht komen. En we zijn ook dankbaar dat na een paar maanden zuster van Zorgen vanmorgen weer met ons naar de kerk kon komen. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken? Wat deed uit hemels zalen, o Heer der Heerlijkheden, op aard u nederdalen, uw grote liefde alleen? Dat is het grote geheim, Heere, waardoor het advent mocht worden. U, o Heere Jezus Christus, hebt in overleg met u de Vader gezegd, ik wil naar de aarde gaan om zondaren zalig te maken. En wanneer wij het Oude Testament lezen, dan is er door heel het Oude Testament altijd een volk geweest dat uit mocht zien naar de komst van de Messias. En zo is het dan ook vandaag eerste advent geworden. Heere, en dan weet u wat er omgaat in ons hart. Of wij ook uit mogen zien naar de komst van de zaligmaker. Voor het eerst opnieuw in eigen hart en leven. We hopen daar vanmorgen ook naar te luisteren, vanuit de verkondiging van uw woord. Heere, wilt u geven dat het echt advent in ons leven mag zijn? Dan zijn wij immers een echte adventskerk. Een kerk die uit mag zien naar de komst van de Heer Jezus Christus. En van huis uit is dat niet zo. Van huis uit, Heere, is het zo dat als u aan de deur van ons hart klopt, dan blijft die hermetisch dicht. Maar als de duivel aan de deur van ons hart klopt, dan gaat die wijd open. Zo is het immers, Heere, sinds de val in het paradijs. Wat is het dan een wonder, o Heere Jezus Christus, en als we er goed bij nadenken, dan krijgen we dat nooit uitgewonderd, dat u deze weg wilde gaan, om neer te willen dalen naar de aarde. Heere, wilt u geven dat wij ons zullen haasten om de wille van ons leven, dat wij geen rust zullen kennen, voordat we zullen weten dat het tussen u en ons goed gekomen is, door die grote rustaanbrenger, de Heer Jezus Christus, die ook eenmaal weer zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nog eenmaal zal hij komen als rechter van het heelal, die het hoofd van al de vromen zal kronen. Heren, en dan gaat het erom of wij daarbij mogen zijn. En wat is het dan een zegen dat we mogen weten dat u door wilt gaan met uw werk, om zondaren toe te brengen, jongeren en ouderen. Wilt u schenken, Heere, dat ook de jongeren er zin in mogen krijgen om de Heere te dienen? Want juist als we jong zijn, is dat immers de beste tijd. We zijn er nooit te jong voor. Heere, uw woord staat vol beloften voor jongeren. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. En u hebt recht op ons, want Heere, u kwam al tot ons terwijl we het helemaal nog niet begrepen, in het teken en zegel van uw verbond. Heere, wilt u geven dat door het werk van uw geest er zo beslag mag zijn van uw woord, ook deze dienst. Wil gij dominee Boot helpen, Maak het hem maar gemakkelijk. En wilt u hem ook zegenen vanuit het woord dat hij de gemeente hoopt voor te houden. We bidden u ook, Heere, of u wilt zijn met hen die met ons meeluisteren via de kerkradio. Die misschien best wel graag vanmorgen in uw huis hadden willen zijn. Maar wilt u hen thuis ook een onvergetelijke zegen schenken, nadat u weet wat ze nodig hebben. En nu willen wij ook deze morgen voorbeden doen. We hebben heel veel namen gehoord, Heren. Wat is er ook zorg in de gemeente. En dan zijn er ook wel dingen waar we misschien niet eens met een ander over spreken, maar die we samen met u overleggen. In zomaar in de stilte, in ons persoonlijk gebed. Die zijn er ook, Heren, met een stil verdriet, met dingen die ons bezighouden. In allerlei leeftijden, bij jong en oud, Heren, wilt u hen nabij zijn en ook geven dat ze in alle moeite en zorgen van het leven uw ondersteuning mogen bemerken. Wij dragen deze morgen aan u op, zuster van Gerestein. Heel onverwacht moest zij behandeld worden in het ziekenhuis. En Heren, nu is ze aan huis gebonden. Nu gaat het niet zoals zij dat gewend is. Altijd klaarstaan, altijd bezig zijn. En nu is dat anders. Wilt u haar gedenken en geven dat ook de behandeling gezegend mag worden en dat zij te zijner tijd haar taak weer mag doen. En dat zij, Heren, ook haar verwachting op u de Heren mag stellen. Wij denken ook, Heren, aan broeder ten Hove en zuster Smit. Beiden zullen ze deze week een behandeling moeten ondergaan in het ziekenhuis. Daar kan best tegenop gezien worden, Heren. En we bidden van u, wilt u alle vrees wegnemen. En wilt u geven dat ze ook in de gestalte van de dichter van Psalm 121 mogen gaan. Want daar staat dat de dichter zo duidelijk beleidt dat hij voelt, mijn hulp moet van de Heere komen. En als we dat mogen ervaren, Heere, door de genade van u, en we mogen merken dat u met ons meegaat, ook de operatie tegemoet, Heere, dan is het goed. Ja, Heere, dan kan het zelfs eeuwig goed zijn. Maak het dan ook goed en geef doktoren wijsheid en inzicht om ook op een goede wijze de operatie te doen. Wil u denken aan broeder en zuster van de kraats van Gerestein? Zij hebben verdriet omdat een broer, zwager en oom op jonge leeftijd naar een ernstige ziekte kwam te overlijden. Wat is het jong, Heren, 48 jaar. We dragen ze hartelijk aan u op en willen u vragen of zij ook alle verdriet in uw handen mogen leggen. En niet alleen zij, maar allen die verdriet hebben rondom dit overlijden. Heren, wilt u ondersteunen en sterken? En wie kan beter troosten dan u alleen? Wij bidden u ook, Heren, of u wilt zijn met broeder Blankenstein. Een aantal weken geleden werd hij in de morgendienst niet goed. U hebt hem nog willen dragen en willen sparen. Wilt u geven dat de onderzoeken die er zullen komen ook duidelijkheid mogen geven wat er precies aan de hand is? Ook hij is van uw zegen afhankelijk. Wilt u hem gedenken aan de avond van het leven? En dat het mag zijn, ten tijde des avonds zal het licht zijn, door die grote lichtaanbrenger, de Heere Jezus Christus. We dragen het gezin Roffel aan u op. Nu bij zuster Roffel is geconstateerd dat het gehoor in haar ene oor helemaal er niet is. Heren, dat moet verwerkt worden. Dat valt niet mee. Maar Heren, we vragen van u of ze het mogen verwerken met u. En dat ze ook in deze dingen zomaar stilletjes onder uw ondersteuning en onder uw trouw hun weg achter u aan mogen gaan. We bidden u ook, Heere, of u zo wilt denken aan heel deze wereld in nood en zorg, ver weg en dichtbij. Zegen alle hulp die gedaan mag worden. We willen u ook danken dat u ervoor gezorgd hebt dat broeder van Kesteren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heere, wilt u geven dat het ook goed mag komen en dat hij samen met zijn vrouw, met zijn gezin, nog goede momenten onder uw zegen uit uw hand mag ontvangen. We mogen ook u danken dat zuster van Zorgen Elsinga na een paar maanden voor het eerst weer in de kerk is. Er gaat veel in haar om, Heere. Er is in haar leven veel gebeurd in de achterliggende tijd. Maar u hebt nog uit willen helpen en door willen helpen. Is het dan niet goed om in uw huis uw lof ootmoedig dank te zeggen? Heere, wilt u haar nabij zijn voor haar man en voor haar kinderen en geven dat zij ook volledig hersteld mag worden van de operatie die in de achterliggende maanden heeft plaatsgevonden. We mogen u ook ootmoedig dank zeggen voor al het werk wat u hebt gegeven, ook in het kerkelijk leven. Deze week mocht de synode voorlopig afgesloten worden. We hebben het alles te danken aan uw trouw en goedheid. We mochten in een goede sfeer worden vergaderd. Het was best wel eens moeilijk, maar het is goed gekomen en dat alles onverdiend. Onder uw onmisbare zegen. U gaf er de kracht voor, Heere, om de dingen te doen en mogen de besluiten ook heilzaam zijn voor de kerken. Heere, zo leggen wij dit alles voor u neer. Wilt u deze dienst alles schenken wat we nodig hebben in alle onderdelen, wil bewaren voor het boze, voor het zondige. We vragen u dit alles niet omdat we het hebben verdiend. Wilt u het schenken naar de trouw van uw verbond, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen voordat er gepreekt zal worden uit Gezang 3, vers 4 en 5. Dat is de lofzang van Zacharias. Vers 4, dus wordt des Heren volk geleid. En vers 5, voor elk die in het duister dwaalt. Lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5.
Gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben. Het Nieuwe Testament, de lofzang van Zacharias, daarvan vers 79. En er staat om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Laten we met elkaar naar de preek zingen uit Psalm 16, daarvan vers 4 en vers 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. Psalm 16, vers 4 en vers 6. Gemeente des Heren. Jongens en meisjes, jongelui, zijn jullie wel eens 's nachts in het bos geweest? Dat is misschien een vraag die je zo niet 1, 2, 3 in een preek of in de kerk verwacht. Zeker niet op deze tijd of in deze tijd waarin het 's avonds gauw donker is, vaak regent, en door de week naar school moet. 'S Nachts in het bos. Dan bedoel ik niet in zo'n prachtige, heldere zomernacht waarin de maan schijnt en waarin je door het schijnsel van de maan nog best wel veel kunt zien in het bos. Maar dan bedoel ik zo'n nacht dat de bewolking heel laag aan de hemel hangt en het misschien een beetje zachtjes regent en dat je de wind door de toppen van de bomen hoort ruisen. Dan is het pas echt donker. Aardedonker. En zeker in streken waar een stad of een dorp of een snelweg kilometers ver verwijderd is. Bijvoorbeeld in Delerwoud in Arnhem of Plankenwambuis bij Ede. Kroondomeinen bij Apeldoorn. Weet je, dan zie je geen hand voor ogen. Zelfs als je ogen helemaal gewend zijn aan de duisternis, dan ben je nog overgeleverd aan de machten van de schepping. En wat je dan proeft, is eenzaamheid. Als dan plotseling een bosuil over het bospad scheert en zijn langgerekte loep laat horen, of als in de bronstijd kilometers verderop je een edelhert hoort burlen, of heel dichtbij een koppel wilde zwijnen de takken laat kraken. Weet je, dan bonst het hartje in de keel. De dikke duisternis die als een deken over alles ligt. Geluiden die je niet thuis kunt brengen. Zeker als je geliefde iemand bent die in een drukke winkelstraat wandelt. Zeker als je iemand bent die het liefst in een dorp of lekker midden in de stad woont. Dan proef je wat donkerheid is. En voel je elke spier bij elk onverwacht geluid. En sta je misschien wat te bibberen op je benen. En wat kun je in zo'n situatie uitzien naar het licht? Wat kun je in zo'n situatie eigenlijk verlangen naar de opkomst van de zon? Net als die wachters uit Psalm 130. Soldaten die uren op wacht staan en op de muren staan, uitkijken naar het eerste streepje licht van de nieuwe morgen. Licht dat de duisternis en de donkerte om je heen langzaam maar zeker verdrijft. Licht in die verlammende eenzaamheid. Die diepe angst waardoor je eigenlijk geen stap durft te verzetten. Gemeente, dat is eigenlijk ook de boodschap van onze tekst. Onze tekst heeft het over diepe duisternis en over schaduw van de dood. En Zacharias die zingt over het licht dat die diepe duisternis verdrijft. En na maanden gezwegen te hebben, zingt Zacharias hier uit volle borst zelfs over wandelen in dat licht. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. We schrijven vanmorgen boven de preek: God verschijnt aan zijn volk. Tweede, in een situatie van duisternis. En in de tweede plaats met een geweldig doel. Dus God verschijnt aan zijn volk in een situatie van duisternis en met een geweldig doel. Als je de geschiedenissen leest en als je de geschiedenissen kent die zich vlak voor de geboorte van de Heer Jezus afspelen, dan valt altijd op dat er een tweetal, eigenlijk een drietal liederen bij horen. Het evangelie van Lucas lees je eerst over het lied van Maria. En een paar versen later zie je het lied staan gezongen door Zacharias. Maria en Zacharias die zingen alle twee over het heil dat verschenen is, de verlossing die gekomen is en dat aanstaande is, de woorden van de lofzang van Maria en die van Zacharias. Die lijken je als lezer van het Nieuwe Testament eigenlijk helemaal te verplaatsen in het Oude Testament. Zo lijkt bijvoorbeeld de lofzang van Maria heel sterk op die van Hanna uit 1 Samuel 2. En is de inhoud van de woorden van de lofzang van Maria eigenlijk rechtstreeks leidt die uit de psalmen te zijn weggelopen. Mijn ziel maakt groot de Heer, begint Maria. Net als in psalm 103 begint het daar met de lofprijzing op de Heer. Loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. De Heer is machtig en heilig is zijn naam. Ook Zacharias zingt over het heil dat verschenen is. Geloofd zij de Heere, de God van de Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Maria en Zacharias zitten eigenlijk op hetzelfde koor. De een zingt de eerste stem en de ander zingt de tweede stem. Woorden met dezelfde tekst. Uit de traditie van het Oude Testament van de psalmen. Loof de Heere mijn ziel, de naam van de Heere is groot en hoog verheven. Als je twee liederen naast elkaar legt, dan vallen vooral de overeenkomsten op. Maria zingt in de stijl en de taal van de psalm. Als je een beetje bijbelvast bent en de taal van de psalmen je bekend is, dan zou je zo vers voor vers kunnen aanwijzen welke psalmen Maria haar woorden ontleend heeft. Datzelfde zie je bij Zacharias. En je zou dan verwachten dat Zacharias helemaal in het verlengde zingt van het lied van Maria. En dat daarom de Bijbelschrijver ze zo vlak achter elkaar heeft opgenomen. Dat wordt natuurlijk versterkt door dat wij vooral de berijmde gezangen kennen. En die berijmingen van de lofzang van Maria en van Zacharias, die staan vlak bij elkaar en die worden ook vaak met en naast elkaar gezongen. En dan zou je bijna gaan denken dat het lied van Zacharias hetzelfde lied is als dat van Maria. Ze schelen in leeftijd bijna een generatie, maar ze zingen over dezelfde dingen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, zingt Maria. En heeft de hoorn van de zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht, antwoordt Zacharias. En toch, als je die lofzang van Zacharias nou eens goed bekijkt, dan zie je dat dat toch niet helemaal klopt. Dan ziet u een heel belangrijk verschil, met name in het slot. Zacharias die richt zich in het slot rechtstreeks tot zijn zoon, tot Johannes in vers 76. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. En jij zult uitgaan om voor het aangezicht van de Heere zijn wegen gereed te maken. Johannes zal de wegbereider zijn van de opgang uit de hoogte. Johannes zal de wegbereider zijn voor de spruit van Zacharia. Hij zal de wegbereider zijn van het twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaï. Zacharias kondigt de komende koning aan die komt om zijn volk kennis te geven van de zaligheid. En die door innige gevoelens van barmhartigheid naar ons omgezien heeft. Weer die taal van het Oude Testament. Weer die eeuwenoude taal van de profeten, maar dan met een actuele toespitsing. Zacharias, die priester uit het bergland van Judea, die staat helemaal in hun lijn, alsof die een profeet uit het Oude Testament is, kondigt hij hier de komst van de wegbereider aan. En heel het oudtestamentische, heel de profetische verwachting van de Messias die komt, die is in zijn woorden geconcentreerd. De koning komt. God ziet naar zijn volk om als een licht in de duisternis, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Hoort in die woorden van onze tekst, hoor je de profetie van Jesaja doorklinken. Ook gelezen. En u kunt in uw Bijbeltje zien dat de vertalers van de Statenvertaling dat ook gezien hebben. In de kleine lettertjes aan het einde van hoofdstuk 1 ziet u maar liefst 5 teksten uit Jesaja opgesomd. En die zijn ook allemaal in de HSV overgenomen. Allemaal teksten van Jesaja die zingen over de knecht van de Heer, die blinde ogen zal openen, over dat licht dat opgaat in de duisternis, over de komst van het koninkrijk dat aanstaande is. En die eerste tekst, die tekst uit Jesaja 9, is bijna een letterlijk citaat. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Tekst die we vanmorgen ook gelezen hebben. Jesaja 9, vers 1. Uitgesproken in een tijd van grote politieke en maatschappelijke en economische crisis. Uitgesproken in een tijd door Jesaja dat de grootmachten het voor het zeggen hadden. En waarin het volk van Juda werd meegesleurd van de ene naar de andere crisis. Uitgesproken in een tijd waarin het volk telkens de Heere vergat en elke keer andere goden ging dienen. Soms de dienst van de Heere vermengde met allerlei heidense rituelen, om zo hun eigen welvaart te kunnen garanderen. Israël stak zijn licht op bij de buren, samen sterk tegen Assyrië. Maar als puntje bij paaltje komt, bedreigen Israël en Syrië dat kleine landje Juda wanneer Achaz niet mee wil doen met die opstand tegen Assyrië. En Achaz doet van de wederomstuit een beroep op de koning van Assyrië. En zo raakt hij alles kwijt. Assyrië heerst in Jesaja 9 en bepaalt alles wat er gebeurt. Op straat, elke zak graan die je verkoopt en elke vis die je op de markt verkoopt, daar moet je een fors aandeel van betalen aan Assyrië. Maar ook godsdienstig. De dienst van de Heere gaat in de uitverkoop. Mensen stellen hun vertrouwen op de politiek. Mensen stellen hun vertrouwen op de grootmachten. Stellen hun vertrouwen helemaal op hun eigen portemonnee. En het slot van het lied is dat de tempel van de Heere moet sluiten. In die situatie klinken de woorden van Jesaja. Heel concreet noemt de profeet Jesaja de situatie waarin het volk Israël zich op dat moment bevindt, duisternis. Als je God dus vaarwel zegt, als je op andere dingen vertrouwt dan op de Heer, en dan denk je wel dat je daar meer houvast hebt, maar in werkelijkheid kun je niets anders dan tasten. Heb je geen hoop meer en heb je geen toekomst meer. O, is het erger dat het volk Israël dat niet eens doorheeft. Dat onze tekst zegt dat ze daar eigenlijk gewoon in doorgaan. Dat ze, zoals onze tekst staat, wandelen in duisternis. Zeg maar dat je, net als het voorbeeld uit het begin van de preek,
Gewoon midden in het pikken donker blijft doorlopen op die weg, terwijl alles om je heen omringd is door duisternis. En terwijl je ieder moment kunt struikelen over obstakels op de weg die je over het hoofd ziet, omdat je ze gewoonweg niet kunt zien. In het aardedonker kun je elk moment vallen en kun je elk moment struikelen, omdat je geen hand voor ogen ziet. Tenminste, midden in die troosteloze situatie komt Jesaja met de geweldige boodschap van de komst van de Messias. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Niet maar een klein zaklampje. Of in de tijd van het Oude Testament niet met een klein zaklampje, niet met een klein olielampje. Waarmee je maar een enkele stap vooruit kunt kijken. Nee, een groot licht. Een groot licht zal het licht maken in de politiek duistere situatie. Een groot licht zal het licht maken in het leven van de mensen die in werkelijkheid geen hand voor ogen kunnen zien, omdat ze helemaal ingepakt zijn door hun duistere praktijken en door hun duistere leven. Omdat de zonde als een deken over hen heen ligt. Een groot licht. Geen klein zaklampje, maar een geweldige stadionlamp. Waardoor je niet pas alleen maar merkt wat echt de duisternis is en wat licht. En waardoor je niet alleen pas in het licht baat en ziet waar de obstakels zitten. Je omgeving. Bij jezelf. Over hen, spreekt Jesaja, zal een groot licht schijnen. Zacharias die haalt die woorden van Jesaja aan. Eigenlijk moet je zeggen, hij bezingt ze nog radicaler om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Jesaja die sprak nog van wandelen. Maar blijkbaar kun je dat niet eens meer. En er kwam stilzitten voor in de plaats. Zo tekent Zacharias hier de situatie van zijn volk. Tekent Zacharias hier de situatie waarin de mensen van die tijd zich bevinden. Je mag tegelijk ook zeggen, tegelijk is dat ook de situatie van mensen zoals u en van jij en als ik. Mensen van de drukke winkelstraten. Mensen van de volle agenda's. De mensen van een geweldige drukte en van een geweldige stress die dat vaak oplevert. En mensen die niet tegen het donker kunnen en het liefst met een hoop licht aan onze gang gaan. En bij mensen die ons zo vol stoppen met kunstlicht en daarbij zoveel kunstlicht in onze omgeving brandt. Dat zelfs het zicht op het echte licht verduisterd is. En waarin de dingen van elke dag zoveel licht geven dat we het licht van de morgenster niet eens herkennen. En terwijl we met zoveel licht in onze omgeving onze eigen duisternis niet eens zien en ervaren. Mensen zoals u, jij en ik. Daarvan zegt Zacharias, je bent gezeten in duisternis. Je bent gezeten in de schaduw van de dood. Je leeft en je zit midden in de donkerheid. Moet u natuurlijk weten dat duisternis in de schrift bij uitstek het beeld is om uitdrukking te geven aan onze vervreemding van God. Duisternis, dat is het beeld in de Bijbel om uitdrukking te geven aan onze ellende. Onze uitlandigheid. Leven buiten het paradijs. Daarvan zegt de Bijbel, dat is aardedonker. Dat is duisternis en dat is schaduw van de dood. Met de dood als diepste uitdrukking van het leven buiten God. Dat is uw en mijn situatie. Weet u, dan is net of je alleen in je eentje in het donker bent, 's nachts. In het bos. Dat geen moment de maan tussen de takken doorschijnt. Dat je geen moment het pad kunt zien waar je kunt lopen. En je loopt maar door. En elke keer merk je dat je op hetzelfde plekje uitkomt waar je al eerder geweest bent. En wat ga je doen? Dan ga je op een gegeven moment gewoon maar moedeloos tegen een boom zitten. En angst bespringt je. Je bent de totale ontreddering nabij. Dat is het beeld dat Zacharias hier oproept. Midden in de duisternis, uitgeput en de ondergang nabij. Gemeente, nou is dat niet bepaald een situatie die je overkomt, al zou je dat misschien wel denken. Situatie waar je nou helemaal niks aan kunt doen. Maar weet u, dan zegt de Bijbel tegen u en van mij, van daar hebt u en ik, daar hebben we nou moedwillig voor gekozen. Je bent gezeten in de schaduw van de dood en je bent gezeten in de duisternis. Je bent uitlandig geworden en daar ben je, heb je zelf voor gekozen. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen eigenlijk de omgekeerde wereld. Omdat we in de verste verte niet beseffen wat duisternis is en wat licht is. U en ik, we zien de duisternis aan voor licht. En het licht zien we aan voor duisternis. En we voelen ons vaak zo geweldig thuis in de wereld om ons heen. Vandaag hoor je de boodschap aan het licht van de wereld van de Heer Jezus Christus. En morgen begeef je je weer kritiekloos in krachtenveld van de vorst van de duisternis. Vandaag zit je onder de dingen en zie je het licht van het woord van God schijnen. En morgen laat je je weer helemaal meegaan met de dingen die de apostel Johannes duisternis noemt. En daarin is de apostel Johannes helemaal niet vaag, maar daarin is de Bijbel heel concreet. Als je je broeder haat, zegt Johannes, als je dus in onmin met je naaste leeft, dan ben je in de duisternis. En Paulus noemt dronkenschap, ruzie en jaloezie, verkeerde seksuele begeerte, noemt Paulus werken van de duisternis. Merk je de zuigkracht van de duisternis? Omgekeerde van licht en van duisternis. Zacharias zegt, je zit midden in die duisternis. Vanuit jezelf is er geen enkele hoop. En je wandelt er niet alleen maar in, maar je bent er ook helemaal in gezeten. Je woont erin, je verblijft erin. En vanuit jezelf kun je op geen enkele manier die duisternis ontvluchten. Gemeente, dat is Advent. Dat het licht wordt. Dat God verschijnt. Dat Christus is verschenen. Dat de Heere verschijnt aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood. Want dat gebeurt. Want Zacharias die spreekt hier over het komen van de Heere. Spreekt hier over het komen van God in Jezus Christus die zichzelf het licht der wereld noemt. Hij is het licht die door de profeet Maleachi de zon van de gerechtigheid genoemd wordt. Het gaat licht worden, het wordt dag. Christus zal over u lichten. En dan is er geen spoortje duisternis meer te bekennen. Christus is gekomen om zijn volk kennis van zaligheid te geven. Gods zoon is geboren in de kerstnacht. Christus Jezus heeft geleden in de duisternis en heeft door zijn opstanding de doodduisternis overwonnen. Hij is verschenen en straalt te midden van de dood. Dat is niet iets wat alleen Zacharias beleidt. Tot op de dag van vandaag staat dat ook in de belijdenisgeschriften. De kerk beleiden wij dat wij van nature midden in de dood liggen. dat wij van nature vastgeketend zijn in de machten van de duisternis en in de kerk belijden wij met elkaar dat we de Heer Jezus Christus nodig hebben als borg en dat je dan niet meer voor jezelf leeft, maar voor Hem. Dat zijn genade mijn licht en mijn leven is, omdat ik buiten Christus verloren ben. Gemeente, maar hoe vaak zie je dat in je eigen leven? Wie van ons is in staat om daar nou de echte diepte van te peilen? En daarom is de Heer Jezus verschenen. Door zijn Heilige Geest zorgt Jezus Christus er zelf voor dat je gaat onderscheiden wat licht is en wat duisternis. Wat nou echt belangrijk is in je leven. Dat licht activeert en vertroost. Dat licht richt onze voeten, zegt onze tekst, op de weg van de vrede. Zacharias schrijft heel beeldend over het doel van de komst van de Messias. Hij is verschenen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Waarom? Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Misschien even lastig om te snappen wat Zacharias hier bedoelt te zeggen. Laten we onze tekst nog eens even goed bekijken. Zacharias heeft het hier dus over God die onze voeten richt. En laat hij er dan onmiddellijk op volgen. God richt je voeten om te gaan op de weg van de vrede. Dat wil dus zeggen, God leert je dus gaan. God leert je lopen op de weg van de vrede. En weet je, er zit dan meteen een geweldige beweging achter. Zij die zitten in de duisternis, zij die zitten in de schaduw van de dood, die gestruikeld zijn omdat ze geen hand voor ogen konden zien, die leven in een wereld van duisternis, die worden actief gemaakt, die leren gaan, die komen in beweging en die richten hun voeten op de weg van de vrede. Dat is dus het werk van de Heer. God grijpt in. God richt voeten van hen die niets anders deden dan stilzitten. God leert lopen. Als je dan zo onze tekst leest, dan komt eigenlijk het beeld boven van een vader of een moeder die een dochtertje leert lopen. Ben je blij als vader en je moeder, als vader en moeder, als je dochtertje die eerste pasje zet? Wat heb je daar samen mee geoefend? Eerst pakt die kleine jouw grote handen vast en loopt ze bij wijze van spreken achter jouw handen aan. Beentjes krijgen kracht. Even later loopt ze aan je handje mee. En tenslotte, daar gaat ze. Waggelend, wankelend. Maar uiteindelijk heeft ze leren lopen. Dat doet de Heer. Als een vader of een moeder leert hij dat kind lopen. Dat kind dat in duisternis was gezeten en was gestruikeld, moedeloos zat te wachten, dat leert hij opstaan en weer lopen. Niet omdat je dat in eigen kracht doet. Maar omdat Christus is verschenen. De Heere leert je gaan. Misschien wel een beetje wankelend en waggelend, net als die kleine. Vanuit jezelf. Maar Christus richt mijn voeten en hij leert mij lopen op de weg van de vrede. Zo komt Christus in het Adventsevangelie van Lucas 1 al naar voren. De Heilige Geest wil u en mij richten op Hem. Door zijn komst is de vrede mogelijk. De vrede met God. Omdat door de Heer Jezus Christus het licht is geworden. Het licht is gaan schijnen op de weg van de vrede. De weg van de verzoening met God. De weg van de vergeving. Van de verlossing. Het valt op hoeveel keer later de Heer Jezus die woorden vrede in de mond heeft genomen. Als Jezus later geboren wordt, dan is de boodschap van de vrede, die wordt aangekondigd door de engelen in de velden van Efrata. Vrede zij u en vrede op aarde en de mensen van het welbehagen. Tot en met helemaal aan het einde van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Als Jezus is opgestaan, dan groet hij zijn discipelen met de vrede. Vrede zij u. Om onze voeten te richten. Op de weg van de vrede. Dat kan natuurlijk alleen als je hem kent. Als je het licht heeft gemaakt in je leven. De weg van de vrede. Dat is ook Christus volgen. Hem als mijn koning dienen. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Gaan in de weg van de vrede. Gaan in een leven vanuit het woord. Hij richt onze voeten op de weg van de vrede. Dat doet hij door zijn woord. Als de voedingsbodem van echt, geestelijk, christelijk leven. Elke keer weer. En de Heere die wil dat niet alleen. Dat doet hij ook. Hij leert je lopen op de weg van de vrede. Zodat u en ik des te vaster op het fundament van de zaligheid worden gebonden. Zodat u en ik zien waar het echte leven ligt. En dat het je lust en je leven is om hem te kennen en hem te belijden al de dagen van je leven. Dat begint hier. Dat staat hier. Hij is verschenen. Hij is als een licht opgegaan. Als de nieuwe morgen in een wereld vol duisternis en donkerte. Hij richt mijn voeten. Zet ze vast. Verankert mij in hem. Het licht bij uitstek. Het licht der wereld. Jezus Christus. Bent u van hem. Amen.
Laten we eindigen met elkaar met dankzegging. Trouwe, genadige Here in de hemel. Wij danken u aan het einde van deze dienst voor alles wat u ons hierin hebt gegeven. We danken u dat u vanmorgen ons roept, dat we vanmorgen in de kerk bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Deze eerste Adventszondag. Dat u tot ons komt met de woorden van Zacharias. Die woorden van Zacharias die op hun beurt weer helemaal teruggaan op nog veel oudere woorden van de profeet Jesaja. Woorden die voor Zacharias actueel waren, maar voor de dag van vandaag nog net zo actueel zijn en aan actualiteit nog niets ingeboet hebben. Heer, dat u zegt dat wij in de duisternis zijn, dat ons leven vol donkerheid en duisternis is, maar dat u het licht maakt. En dat u het licht gemaakt hebt. En dat u van daaruit ons vandaag oproept. Om te leven uit dat licht. En te wandelen in dat licht. Here, wij bidden u, wilt u geven dat de kern van de boodschap van Zacharias, dat wij daar amen op zeggen. Dat ons leven ook in de eerste plaats een lofprijzing is op u de Heer. Die verschenen bent in de duisternis. En Heere, als dat nog niet het geval is, wil dat door uw Heilige Geest dan licht maken in ons leven. Of als het door allerlei omstandigheden zo donker is in ons leven, wilt u ons dan binden aan uw woord, opdat we daaruit kracht en leven en licht mogen putten. Heere, wij moeten u belijden dat wij mensen zijn en mensen blijven die volgorde licht en duisternis, duisternis en licht ook vaak zo omkeren. En vaak voor de verkeerde dingen kiezen. Wil ons dan helpen te strijden voor het goede. En te kiezen voor het licht in plaats van de werken van de duisternis. U met ons zijn deze zondag. Ons een gezegende zondag geven. Breng ons vanmiddag ook weer in alle getrouwheid in de kerk. Geef dominee Nijdam alles wat hij nodig heeft. En laat deze dag nog een uitlopen tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam. Wil daarom het zondige en het verkeerde vergeven. Dat bidden we alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen. Dat is de lofzang van Simeon. Nieuw een lofzang uit de eerste hoofdstukken van Lucas. Nu vers 2, opnieuw een lied over het licht. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. De lofzang van Simeon, het tweede vers. ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you. Gloria, Gloria voor het kindje kleine teer. Gloria.